Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aarts.
Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou. Hier was net een stoelendans aan de gang, dames en heren. U bent er geen getuige van, maar we houden dat ook zo. We zitten in de laatste rechte lijn naar het einde van het seizoen. En mijn gasten vandaag zijn Goedroen de Geiter. Goedroen. Hi. Jij wil het hebben over een sprookje. Meer bepaald dat van Tsaar Saltan.
Klopt. Een opera ook, hè?
En voor de mensen die geen idee hebben waarover we het nu hebben, laten we misschien een klein fragmentje horen om in de sfeer te komen. Ja?
Oké.
Oké. Ja. Stof, jij, iets, associatie bij dit fragmentje?
Het stond een beetje stil voor mij. U heeft een hoofdtelefoon op, Nicky.
Oké, goed. Goed excuus.
Ja, het is overbekende muziek. Het is De Vlucht van de Hommel van Rimsky-Korsakov. Maar wat wij niet weten, en ik wist het niet, is dat die muziek thuis hoort in een opera, in een sprookje. En dat die hommel niet alleen vliegt, maar dat die hommel ook steekt.
En die opera gaat vanavond in première in de Munt. En daarover wil je het straks hebben, want je bent regisseur gaan interviewen.
Dimitri Tcherniakov.
Voilà. Christophe Fekeman.
Hallo.
Nu hoor je mij goed, hè?
Ik hoor u goed, maar de muziek stond wat stil.
Ah, ik ben je wat aan het plagen. Je hebt, zoals we dat van jou verwachten, een boek gelezen.
Precies, ja. Aanvulling op het leven van Barbara Loden, van de Franse schrijfster Nathalie Léger. En wie Barbara Loden was, dat zal ik straks wat uitvoeriger uitleggen. Want ik veronderstel dat die ook niet zo heel erg bekend is.
Nee, dat is heel goed. Ik laat me helemaal leiden door wat jij te vertellen hebt. Bert van Raamdonk zit hier ook. Bert, je hebt net je eerste dichtbundel uit.
Dat is zo, ja. Die is 2 weken uit.
2 weken is vers van de pers, ja. Jij hebt wel al je gedichten gepubliceerd in andere publicaties, hè? Losse gedichten, maar een bundel, dat is nu echt de eerste keer.
Dat is de eerste keer.
En hoe voelt dat? Want je hebt zelf ook al recensies van literatuur, film en zo geschreven. Maar als je zo moet wachten op de eerste recensies van je eigen werk, hoe voelt dat?
Doodsangsten, Nicky. Doodsangsten. Nee, dat is uiteraard iets helemaal anders, om eens aan de andere kant te staan. En dat is zeer spannend en dus fijn, maar ook een beetje angstaanjagend.
Ja, hier raken we mij kwijt. Dat is een opmerkelijke titel, vind ik. Waarin verlies je je dan, of wij ons? Hoe moet ik het lezen?
In het schrijven van deze bundel bijvoorbeeld, maar ook in allemaal dingen die in die bundel worden beschreven, dingen die rondom ons in de grote boze buitenwereld gebeuren. Het gaat eigenlijk een beetje over die twee, over dingen die ik rondom mij zie gebeuren en die een beetje angst aanjagen soms. En in de uitweg, de vlucht, misschien zelfs soms in het schrijven. En dan is er dit boekje van gekomen.
Ja. Hier raken we mij kwijt, is een verkenning en een vuurpijl. Een einde aan het zwijgen. Waarover heb jij zo lang gezwegen? Zeg het ons.
Waarover niet? Dat slaat een beetje op het feit dat ik inderdaad al een jaar of 20 wel in de literatuur zit, zeg maar, op verschillende manieren, maar dat ik altijd dacht van ja, zelf ga ik dat nooit doen. Maar toen dacht ik dus, een tijdje geleden dacht ik van, ach wat, ik doe het gewoon toch. En,
ja, vandaar dat je een beetje angstig bent ook. Je zegt van, want de lat ligt hoog, hè. Je bent coördinator, of hoe moet ik dat zeggen, van de Kantel, Koninklijke Academie van Nederlandse Taal en Letterkunde. Voilà. Je schrijft aan recensies en zo, dan denken mensen van, ah, als je nu zelf met iets op de proppen komt, dan moet dat meteen echt van een heel hoog niveau zijn. Ik ga de druk wat opvoeren.
Ja, bedankt daarvoor. Nee, dat is iets wat ik mezelf dan een beetje wijs maak. Aan de andere kant is dat natuurlijk ook onzin. Het is niet dat daar nu buiten een heel leger klaar ligt verscholen achter een berm om dat te gaan afschieten. Of ook niet er iets anders mee te doen. Ik denk, dat zit wel ergens in je hoofd natuurlijk, dat je niet als een maagd op het toneel verschijnt. Dat is een beetje anders dan als je 18 bent en denkt, ik ga eens iets geks doen. Het is anders, maar ook goed hoor.
Nu, de bundel begint met een citaat van de 16e-eeuwse Britse dichter John Don, ja. 16e eeuw is het toch?
Ja, het stukje komt uit 1611 of zoiets, ja.
Het komt uit An Anatomy of the World. Mm-hmm. En waaruit blijkt, zeker na de lectuur ook van deze dichtbundel, dat we niet goed bezig zijn, Bert van Raamdonk. We zijn een beetje de pedalen kwijt.
Dat is zo, ja. Het is moeilijk om niet de indruk te krijgen als je rondom jou kijkt. Maar ik heb juist dat fragment gekozen omdat ik dat zo frappant vond. Het komt uit een heel lange tekst. Naar aanleiding van een meisje dat gestorven is. En hij schrijft eigenlijk over de dood van dat meisje. Maar ondertussen schetst hij zijn heel wereldbeeld ook ondertussen. Mm. En als je ziet wat hij daarin beschrijft, van dingen die allemaal fout lopen op dat moment. Het is heel frappant dat de helft van die dingen, minstens, kun je eigenlijk over vandaag ook zeggen. Dus aan het goede nieuws is dat het misschien altijd al een beetje misgegaan is.
Het slechte nieuws is dat we niks geleerd hebben.
Voilà, inderdaad. Ja, ja. Dat is echt zeer opvallend in die tekst, dat er de angsten die de mensen hadden over wat ze plots allemaal niet meer begrepen, en, dus een wereld en evolutie enzovoort, en dat die zeer herkenbaar zijn, dat vandaag ook zo voelt.
Ja, maar je citeert tegelijkertijd ook Jim Morrison.
Dat is waar.
Die zegt, we could plan a murder or start a religion.
Ja, dat lijken wij twee creatieve manieren om met de miserie om te gaan. Dat is het. Dat zijn de laatste twee zinnetjes van ook een hele lange tekst, die een stuk hilarischer is dan de andere. Het is een soort dooddoener van, hij heeft het gevoel, denk ik, van we moeten hier iets doen. Laat het dan iets hevigs zijn. En dat kan dus inderdaad religie starten zijn, maar misschien ook wel een moord plegen. Ik ga me niet uitspreken voor het ene of het andere.
Ja, nee. Maar wat je wel zegt, en dat schrijf je zelf in een van de gedichten, we ruiken niet meer naar religie, maar onze God stinkt nog naar ons.
Het gaat een paar keer over God. Daar ben ik zelf ook van geschrokken. Toen ik de selectie aan het maken was, schrok ik dat ik een paar keer God bij naam noem. Daar gaat het trouwens bij John Donne ook over. Hè, dus dat we die God zijn verloren.
Moeilijke relatie hebben met God, hè?
Ja, voilà, dat is het. Dat is
zachtst uitgedrukt, denk ik. Hè?
Ja, ik heb ook in een ander gedicht heb ik me voorgesteld hoe God zelf zou, als hij naar beneden kijkt en hij ziet wat wij hier allemaal doen.
Hij heeft een Twitter-account, wist je dat?
Ik twijfel er niet aan.
En voor een kwartje bel ik zelfs met God. Dag meneer, bent u daar? Hoort u mij? Leg niet neer.
Voilà, kijk.
Rob de Nijs is dat.
Ja. Dank daarvoor.
De 17e-eeuwse dichter Rob de Nijs.
Ja, ik was koortsachtig door mijn brein aan het bladeren van melk. Ja.
Het is al de tweede keer dit seizoen, Christophe, dat je Rob de Nijs ziet.
Mallebabben is ook al.
Mallebabben is ook de revue gepasseerd.
Oei. Goed, hier raken we mee kwijt.
Ja. maar we zaten bij God en bij religie, Bert van Raamdonk. Maar je was dus verrast dat hij zo vaak je pad kruiste tijdens het schrijven.
Een beetje wel. Want het is niet dat ik een directe telefoonlijn met hem heb of zo, dat ik in zeer nauw contact met hem sta. Dat is nog een zeer zwak uitgedrukt. Het is fascinerend om te denken dat er natuurlijk wel zo iemand of iets is. En dan vroeg ik me dus af, stel dat er zo iemand zou zijn, waar ik onder ons gezegd en gezwegen niet al te veel geloof aan hecht, maar dan, wat zou die dan denken? En ik vond het dan prettig om mij voor te stellen als een menselijke figuur die soms kwaad wordt en een blikje Cola Zero tegen zijn hoofd plat drukt uit woede.
Ja, pure frustratie misschien ook wel. Religie is één thema, maar er zit ook veel twijfel in. Twijfelen, niet twijfelen. Ik moest even denken, je komt uit het Gentse, Bert van Raamdonk, aan niet pleuien. Maar misschien heeft het daar helemaal niks mee te maken, maar toch.
Dat is zo. Ik denk, helemaal in het begin staat er een soort programmaverklaring waarin ik mezelf tot een soort indiaan uitroep. Of toch iemand die een soort indiaan zou willen zijn.
Meer indiaan willen zijn.
Meer indiaan, om precies te zijn, ja. En dat gaat dan over, daar maak ik mezelf wijs dat ik iemand zou kunnen zijn die zeer daadkrachtig is en 's avonds danst rond een kampvuur en daar allerlei kreten in de lucht gooit enzovoort. Maar aan de andere kant ben ik dat natuurlijk niet. Hè. Ik bedoel, en daar gaat het inderdaad een beetje over die spanning tussen een indiaan zijn, om het zo te zeggen, die altijd weet wat hij doet. Mm. En moedig te paard het avontuur tegemoet trekt. En aan de andere kant natuurlijk ja, iemand die, die niet weet of hij dat wel kan, of hij dat wel wil, of dat wel een goed idee is. Misschien is het soms beter om te zitten kijken naar dat paard en er ondertussen het mijne van te denken.
Ja, maar twijfelen ook als het gaat over stemgedrag? Want je zegt, we moeten kiezen. Hè? We zijn vanmorgen vroeg gaan stemmen. Zo begint dat gedicht. Wij zijn tegen, zij zijn voor. Polarisatie van de samenleving. Twijfel.
Ja,
daar wel, vaak over ook.
Ja, het woord polarisering is waarschijnlijk het meest gebruikte woord van dit jaar, vermoed ik. Misschien ook wel al van het vorige. Het is gewoon zo. Hè, als je de krant leest of het journaal bekijkt of zo, dan worden de slogans naar je kop gegooid. En ja, die Indiaan zou misschien zeggen, inderdaad, je moet partij kiezen en daar dan volop voor gaan. En dat lijkt soms aantrekkelijk. Ik ben daar soms zelf ook jaloers op, dat er mensen zijn die dat kunnen. Aan de andere kant is er niks mis, denk ik, met een beetje twijfelen. Hè. En dat zit ook, denk ik, in dat boek. De spanning daartussen, tussen aan de ene kant willen keuzes maken en willen vooruit gaan.
Ja.
En aan de andere kant de vraag van wat is dat eigenlijk vooruitgaan? En
hoe doen we dat?
En hoe doe je dat inderdaad, ja.
Je neemt ons ook mee naar een aantal plekken in de buurt van Gent. Mm-hmm. Ik zei het al, je komt uit Gent. Ben je Gentenaar?
Ik ben geboren en ja, niet helemaal getogen, maar het scheelt toch niet veel in Gent, ja.
En je bent daar blijven
plakken,
hangen.
Ik raak er maar niet weg.
je neemt ons onder andere mee naar het Westveld. Dat is een wijk.
Ja, dat is een wijk waar ik woon in Sint-Amandsberg.
Jij woont hier zelf.
Ik woon daar sinds een paar jaar. En ik kende die naam Westveld vroeger alleen maar van de kaart of van op de bus te zien staan.
Ken jij het, Christophe?
Ik ken de naam, ja, maar ik had het niet kunnen situeren.
Dat is typisch, denk ik, voor die wijk. Ik woonde daar vooral, dat ik het vroeger een kilometer vandaan. Maar ik ben er dus met veel toevallig terecht gekomen. Maar ik dacht altijd, toen ik die naam vroeger hoorde, vond ik dat zeer hip-hopperig klonk, zo Westveld. Ik zag daar allerlei mensen zo yo-yo bij doen. En ik stelde mij daar ook een soort misdaadscène bij voor.
Maar wat blijkt, dat niet, valt dik tegen.
Gelukkig. Maar toen ik daar dus in het begin dan wandelde en ik dus het contrast zag tussen wat ik daar mij van had voorgesteld en wat het uiteindelijk bleek te zijn, namelijk een hele fijne, groene, rustige wijk enzovoort, dan stelde ik me toch voor van, ja, er zal hier toch wel iets niet pluis zijn. En dan heb ik daarover zitten nadenken en dan heb ik een man verzonnen.
Het is niet waar.
Ik weet het niet.
Want er gebeuren rare dingen, hè?
Er gebeuren rare, foute dingen, inderdaad, met die man, ja. En met vogels die vastgekleefd worden en waar hij dan gruwelijke dingen...
Hij is onverdraagzaam, die man.
Hij is onverdraagzaam, ja. Maar ja, misschien ook omdat de mensen hem niet verdragen. Hè.
Ja. Maar de buren hoeven zich dus niet geviseerd te voelen. Dan staat je misschien nog iets te wachten als je straks thuis komt.
Dat zou kunnen, wie weet. Ja. Nee, ik ben er redelijk gerust in, hoor. Maar het zou kunnen. Ik heb het mij al afgevraagd, zou hij er zijn of niet?
Maar zijn rolluik is altijd naar beneden, dus je weet niet of hij thuis is of niet.
Dat is een voordeel.
Nu, we blijven nog even in de buurt, hè, van het Gentse met een voetbalclub.
Ja, Eendracht Sint-Anna Bottelaren.
Goeie club?
Een onwaarschijnlijk goede club. Nee, het is niet waar. Ik heb daar ooit 3 levens geleden gevoetbald. Maar
dat dachten we al.
Ja. Nu spreken we echt over 30 jaar geleden of zo. Ik heb daar echt wel redelijk fenomenale glorietijden beleefd.
In de tijd dat je nog voetballer wilde worden en niet dichter.
Inderdaad.
Of Indiaan.
Geweldige tijd die weliswaar van korte duur was. Maar ik ben ook vooral, denk ik al 20 jaar of zo, niet meer in Bottelaar geweest. Maar het is een soort...
Dat is bij Merelbeke.
Ja, dat is een deelgemeente van Merelbeke, waar ik opgeroeid ben. Ik heb dus gevoetbald, maar ik kom er eigenlijk nooit meer. Omdat het, laat me eerlijk zijn, niet echt een dorp is waar je veel redenen voor zou kunnen hebben om er vrijwillig naartoe te gaan. Maar het is wel altijd in mijn hoofd blijven hangen als een soort een voorbeelddorp voor die vele andere dorpen die er zijn. En ook daar zit er een soort spanning in tussen. Aan de ene kant is het een soort ideaalbeeld van een liederlijk klein dorp waar alles spijs en vrees. En aan de andere kant, dat zal wel mijn verdorven geest zijn, maar op een of andere manier stel ik me daar automatisch ook altijd dingen bij voor van wat gebeurt dan achter de rolluiken van die huizen. En daarover gaat die hele cyclus over Bottelaren, over een meisje dat Debbie heet. En ik heb er een verhaal over verzonnen, over wat er haar zo misschien zou kunnen overkomen.
Ja, en Debbie heeft ook een zus, hè?
Ze heeft een zus, ja. Dat is een groot voordeel voor Debbie, want anders zou ze helemaal wegkwijnen. Maar Debbie en haar zus hebben een plan om daar op een of andere manier weg te geraken. Het is misschien een plan dat... ik weet niet of het een heel mooi plan is, maar op een of andere manier willen ze daar weg en daar hebben ze veel voor over. En het komt misschien wel goed, denk ik, met Debbie.
Ja, maar dat weten we niet, hè. Dat laat je open. Laten we het eens hebben over de laatste reeks gedichten in Hier raken we mij kwijt. Daarin gaat het over gedichten schrijven uiteindelijk, hè, Bert?
Ja, dat is zo. Inderdaad, in het begin van de bundel begint het zeer vurig en gaat het over de wereld rondom mij en wat je leest in de krant enzovoort. En heb ik mij allemaal personages proberen... Mij dat probeerde inbeelden van hoe die zouden zijn als ze thuis s'avonds tv zitten te kijken. Maar op het einde dus heb ik daar afstand van willen nemen. En heb ik dus bedacht van, wat is mijn manier, of wat is voor mij de fijnste manier om daaraan te ontsnappen aan al die herrie die je s'avonds overvalt als je naar het journaal kijkt. En dat blijkt dan, ja, het is een cliché van je welste, maar dat blijkt dan het schrijven te zijn, in mijn geval. Deze bundel is daar dus het resultaat van. En inderdaad, op het einde probeer ik uit te leggen op een of andere manier hoe die uitweg er soms kan uitzien. En ja, hoe fijn het is om in een soort fantasieland weg te glippen. Met als enige nadeel dat als je dat vaak zit te doen in je hoofd, hè, want schrijven doe je niet alleen voor je computer, dat je dan natuurlijk een beetje weg bent ook uit die wereld en dat zorgt voor een nieuwe spanning, want je leeft niet alleen en raken mij dan op die manier al wel eens kwijt en dat is dus heel prettig en heel fijn, maar je moet er ook weer mee opletten dat je niet te ver
afglijdt
inderdaad. Ja.
En de mannen van de poëtica komen er ook niet zo goed uit, hè?
Sorry daarvoor, mochten ze zitten te luisteren. Ik heb een beetje een academisch achtergrond. Ik werk dus in de Kantel, dat is een academie, maar ik heb ook aan de universiteit gewerkt en zo. Het is niemand persoonlijk die geviseerd wordt, maar het gaat er eventjes over de theorieën of de discussies die soms al decennia lang worden gevoerd. In dit geval gaat het eventjes over de bekende vorm- of vent-discussie. Hè. Moet een schrijver... of moet je literatuur lezen en beoordelen alleen op de tekst zelf? En moet je dat als een soort gesloten universum zien? Of moet je heel het schrijverschap van de vent... Toen dachten ze dat er alleen nog maar mannen schreven. Hè. Maar dus van de auteur... ik heb daar denk ik proberen te zeggen dat een geweldig interessante discussie is, maar dat er ook andere vragen zijn die je in het leven kan stellen.
Ja. Ik denk dat het tijd is, Bert van Raamdonk, dat je een gedicht leest, zodanig dat we ook weten wat het resultaat is van al die overpeinzingen die je hebt. Versmoord.
Ja.
En dat is in de reeks gedichten over gedichten schrijven.
Inderdaad. Versmoord. Als er in de eerste regel melding wordt gemaakt van een pistool, zegt dat wat mij betreft nog niets over het verdere verloop van dit gedicht. En zelfs al zouden er gewonden vallen, dan blijft de kans statistisch klein dat jij die ene lezer bent op wie ik mik, op wie ik nu de koude loop van dit metalen moordtuig richt. Daar komt nog bij dat elke keer wanneer een dichter ik zegt, hij niet noodzakelijk zichzelf bedoelt, dat is toch algemeen bekend. Vaak gaat het meer om een soort stem die inderdaad wel lijkt op die van hem, maar die hij zelf ook dingen zeggen hoort waarvan hij denkt, dit is misschien wel wie ik wil zijn, maar niet wie ik in feite ben. En toch klinkt er ineens een schot. Ik hoor een laatste adem en je sterft. Schrijven is ook een manier van tellen. Over wat hier nu op het papier staat, heb ik tijdens het kruisverhoor nog met geen woord gerept.
Versmoord, dus uit de debuutbundel van Bert van Raamdonk. Het gaat naast schrijven over schrijven van gedichten, over heel veel dingen, dat zeiden we al. Het gaat ook over kinderporno, over het klimaat, over politiek. Maar je bent wel nergens vrolijk gestemd.
Nee, dat is waar. Ook daarvan was ik geschrokken toen ik dus die bundel aan het samenstellen was. Geschrokken, ja, ten eerste omdat ja, je wordt er inderdaad niet zo vrolijk van, besef ik. Ook omdat ik denk dat ik zeg maar in het dagelijkse leven best wel een, ik zal niet zeggen een vrolijke Frans ben, maar toch, ik denk niet dat ik het somberste donderwolkje ben om tegen te komen overdag. Dus ik zocht daar wel van. Aan de andere kant, ik dacht dan van, ja, moet ik dat dan nu wel doen en zo? En is dat dan het beeld dat ik van mezelf, of toch van mezelf als auteur dan, wil geven? Maar ik dacht, ja, blijkbaar wel. Hè. dat is, ja, het is gewoon een kantje dat daar ook in zit, blijkbaar. En ik dacht, het stomste wat ik nu zou kunnen doen is dat ik mezelf op een of andere manier zou beginnen te censureren, omdat ik dan een beetje vrolijker of prettiger zou overkomen. En ik troost me dan met de gedachte, happy people have no stories. En ik dacht, ja, een beetje ongelukkig zijn of een beetje niet zo goed gezind zijn, dat heeft ook wel zijn voordelen dat je daar... ik soms dingen mee kan vertellen, en dat is wat ik geprobeerd heb.
Wigwise, Duke Ellington. Goedroende Geiter, we konden daar net al de vlucht van de hommel horen, eventjes, ja. Hè, bij de inleiding. Het is een fragment uit het sprookje van Tsaar Saltan, van Rimsky-Korsakov.
Onbekende opera voor ons.
Ja, dat zei je daar straks. Hoe komt het dat hij zo onbekend is?
Geen idee. Het laatste hier opgevoerd in 1926. Ik weet niet waarom ze hem toen hebben laten liggen.
Nee, maar Dmitri Chernyakov gaat hem regisseren. En ja. Wie is dat?
Russische regisseur, jonge snaak, vond ik. Maar het is een man die al bijna 50 is. Hij ziet eruit als een jongen. Ging al aan de slag, of is destijds nog door Gerard Mortier aangetrokken als regisseur. Heeft al heel veel opera's geregisseerd. Ook in Moskou, Sint-Petersburg zelf, maar ook bij ons in Europa. Kreeg een theateropleiding in Moskou, maar heeft zich dan helemaal op de opera toegelegd. Hij doet dat met een bijzonder engagement. Hij gaat heel diep in de essentie van de opera, haalt er de emotionele knoop uit. Dat is voor hem heel belangrijk. Hij maakt doorgaans ook decor en kostuums zelf, of is daar in elk geval nauw bij betrokken.
Ja. Het is een spraakmakend regisseur. Waarom verdient hij die...
Wel, omdat hij er niet voor terugschrikt om zelfs heel bekende opera's van bijvoorbeeld Wagner of Verdi in een ander soort van daglicht te plaatsen. Maar hij verandert dus het perspectief van het verhaal, maar hij zal zich heel erg houden aan de partituur en aan het libretto van de opera. Het is alsof hij het in indirecte reden zet en er een ander soort van aanleiding voor verzint. En zo heb ik Carmen gezien van Bizet in Aix-en-Provence vorige zomer, niet twee zomers geleden. En dus dat overbekende verhaal heeft hij toen geregisseerd als was het een soort van reenactment, gevraagd aan een man die in een ziekenhuis was omdat zijn vrouw vond dat hij zo raar reageerde op social media. En dit was hem als een soort van rollenspel voorgesteld, waar iedereen dus zijn rol zong en speelde en hij dus als Don José, die valt voor de vamp Carmen, die zal naar het einde van de opera toe helemaal breken. Dus ook in zijn rol van man die nogal raar doet op de social media. Mm. En Dat verhaal dat klopte helemaal met de opera. Dus ik vond dat heel fijn. Maar bijvoorbeeld heeft hij ook Les Troyens in Parijs gedaan. En daar moet hij door het Parijse publiek zijn uitgejouwd. He, men is dus ofwel heel erg voor of heel erg tegen hem.
Maar dat hoort bij de opera. Hè? Zo is dat altijd wel geweest. Als je eens goed uitgejouwd wordt, dan wordt dat later een kraker. Een kaskraker. Ja. In ieder geval, hij valt voor zijn landgenoot Rimsky-Korsakov. Komt dat?
Als hij de kans krijgt, als hij mag kiezen, dan zal hij Russische opera's regisseren. Rimsky-Korsakov, hij heeft al verschillende van de sprookjesopera's van Rimsky-Korsakov geregisseerd. Bijvoorbeeld Het Sneeuwmeisje of de legende van de ondergang van de stad Kitesh. En dus nu is het sprookje van Tsaar Saltan. Rimsky-Korsakov, waarom wel? Het is een componist die heel veel invloed heeft uitgeoefend op leerlingen van hem, zoals bijvoorbeeld Stravinsky, zoals Prokofjev, zoals Scriabin. Die kwamen daar eigenlijk gewoon aan huis in Sint-Petersburg, waar hij de laatste 15 jaar van zijn leven heeft doorgebracht. Het was ook de grote man aan het conservatorium. Een heel goed orkestrator ook, en dat is zeker ook in deze opera te horen, want daar zitten instrumentale, dus symfonische stukken in, die ook Chernyakov zelf moeten hebben verleid. En hij heeft wel een beetje last gehad, Chernyakov, met deze opera, want hij kende die heel goed als kind, maar snapte toen eigenlijk niet zo goed waar het precies over ging. We laten hem eens aan het woord.
I never did something, you know, what's written like kinderopera, like opera for kids. I start to learn this music, to try to find out some interesting layers inside. And I understand, I have to have a deal with this title. And to find something else, a part of this opera for children. Because in this piece, there are... For example, symphonic interludes or Music of Swan Princess. Many fragments, how's possible to say, very deep and really tragical. Really tragical. On the level like the best pieces by Rimsky-Korsakov, for example, Invisible City of Kitish or La Fille des Neiges, Snow Maiden, some musical fragment unexpectedly very deep, very deep.
Ja, hij zoekt de essentie in een opera die normaal voor kinderen wordt opgevoerd. En hij heeft, het zijn eigenlijk die symfonische fragmenten die hem ertoe hebben gebracht om te denken dat dat sprookje in elk geval over belangrijke dingen gaat. En hij gaat de structuur van dat sprookje eruit gaan halen om de essentie bloot te leggen. Ja. Maar het is iemand die niet echt in zijn kaarten laat kijken.
Ik wou net vragen, wat is de setting dan voor dit sprookje?
Hij wil er niet over spreken. Hij vindt echt dat het aan de bezoekers van de munt is vanavond om het te gaan ontdekken. En eigenlijk zijn zijn opera's ook altijd een soort van ja, begrijpend lezen. Het is door je af te vragen, tja, maar hoe zit dat nu? En oh, hoe past die opera in dat andere verhaal wat hij ons voortovert? Dat maakt deel uit van de uiteindelijke grote emotie waar hij naartoe werkt. Maar ik stel voor dat we nog eens naar hem luisteren, waar hij uitlegt hoe hij dan vanuit de muziek tot de essentie van die opera komt.
In my childhood, I didn't understand that music. Now it's so close to me. In that few musical fragments, it was some kind of magnet to connect me and this music again after, you know, 40 years, you know. And then I start to think, what could be under this fairy tale surface? Maybe many interesting things. And then I understood it's very touching story. It's not created by myself. It's created by Pushkin and by Rimsky-Korsakov and his librettist Belsky. But in childhood, nobody understand. But now I understood. And kid, father and mother, all relationship between them, it's very important topic. And this kid, his name in the opera, Prince Gvidon, he doesn't have a father. He never met him. He just know about his existing. And he want to unite it with him. You know, he want to find him.
Ja, Gudrun, het sprookje waarover sprake speelt zich af in twee steden. Hè?
Ja, het eerste deel van de opera speelt in het land waar tsaar Zaltan aan de macht is. Hij luistervinkt naar het getater van drie zussen. De oudste die wil graag koken, de tweede die wil graag weven en de derde die wil gewoon heel graag een tsarenzoon opvoeden. En de tsaar zal prompt daarop de jongste als bruid nemen en al ras wordt toch wel een zoontje geboren, zeker. En hier nemen de
het
twee...
Het is een sprookje, hè, Gudrun.
Het is een sprookje, alles gaat snel. De twee zussen hadden hier niet op gerekend en nemen wraak door valse berichten aan de tsaar te sturen, want die is intussen alweer gaan vechten en is voor maanden van huis. En zijn reactie op het valse bericht is dat zijn vrouw een monster, dus het bericht was eigenlijk, zijn vrouw heeft een monster gebaard. Geen tsaar, een zoon, maar een monster. En hij vindt dat ze dan maar allebei in een ton in de zee moesten worden gegooid. En die ton, die spoelt aan op een onbewoond eiland. En moeder en zoon kijken zich de ogen uit. En de zoon die zal een roofvogel doorboren die een zwaan aanvalt. En als dank zal die betoverde zwaan hen beiden een prachtige stad tevoorschijn toveren, een andere stad, tot de jongen zelf op zoek wil gaan naar zijn vader. En als hij dan de kans krijgt om op een schip mee te reizen naar dat andere eiland van tsaar Zaltan, dan wordt hij veranderd in een hommel.
En dat is de hommel van straks.
En wanneer de zussen van zijn moeder nare dingen zeggen, dan zal die hommel
steken.
Steken, ja. Twee steden dus, die van de vader en die van de zoon.
First city, Tmutarakan, you know, city of Tsar Saltan, of Three Sisters, you know, of major characters. It's real. Second city, Ledinets. Also in music, it's something miracle. It's very special choir. It's, you know, orchestra interludes. It's different instruments in the orchestra. My favorite symphonical interlude, the C and Beryl, and appearance of Swan Princess. For me, it's a little bit magic. And in our production, the second city does not exist. It's imagined world.
Ja, dus een reële en een ingebeelde stad. Al dus Tcherniakov, Tmutarakan, ik hoop dat ik het goed uitspreek, en Ledinets.
Allebei.
Weten we, ja, de Russische namen eigenlijk.
Ja, maar met connotaties, zo vertelt Tcherniakov. De ene is een soort van kakkerlakstad, een soort ondergrondse stad. En de andere stad, waarvan hij zegt dat hij imaginair is, Ledinets, zou lolly betekenen. Dus allemaal heel kinky, sprookjesachtig. En nee, de regisseur wil niet dat de muntbezoeker dus nu al weet van hoe hij het precies zal zien. Maar Rimsky-Korsakov die geeft die, via die muziek een heel bijzonder idee van die imaginaire stad. Ik vond het prachtige muziek, ook wanneer de zwaan zich kenbaar maakt. Trouwens, er bestaat een prachtig schilderij ook dat gemaakt is destijds door de man van degene die eerst, voor het eerst die rol heeft gezongen. En dat is een symbolistisch schilderij dat veel meer een vrouw toont die zwaan aan het worden is dan omgekeerd. En ze heeft bijzonder veel veren en ik neem aan dat Tcherniakov er ook iets heel moois van gemaakt heeft in de opera die vanavond in première gaat. En als die muziek zo bijzonder is, heeft dat misschien ook te maken met het feit dat Rimsky-Korsakov zelf een zeer avontuurlijk leven heeft gehad als marineofficier. En dus 3 jaar op zee heeft gereisd en van op de zee Beirut heeft zien opdoemen. Dus ja, een ingebeelde stad. Ik weet niet, mag ik hem nog eventjes laten horen waarin hij iets meer vertelt of toch maar niet?
Laat hem nog 1 keer horen. Je hebt hem tenslotte geïnterviewd.
I can tell it. Yes, we have a focus in our production on mother and son. Maybe father, but father like he's somewhere, far away. It's like imagine father, you know, it's dream, you know. In the end, it will be a meeting between everybody and we will see what will be in reality. But before, we will see most of all mother and son, Gvidon and his mother Militrisa. It will be story by their eyes, most of all. Of course, they will be very real, deep and, how you said, psychological. But people around them will be little bit in different style. And some people will be not in reality, some people will be in imagined situation or in the past, you know. We will jump from the past to our time and back, you know, and sometimes from reality to imagined world.
Oké, okay, dat belooft. Bij de pinken blijven vanavond. Dmitri Tcherniakov over de opera die hij regisseert daar. Het sprookje van Tsar Saltan. Goedroen, we hebben een fragment gekregen van de munt.
Ja. Hier spreekt de zwaan voor het eerst en ja, ik kan al zeggen, het is uitkijken naar de Oekraïense Olga Kulchinska die we hier al eventjes horen. Thank you.
Een voorproefje. Olga Kulczynska zong een fragment uit de, ja, het sprookje van Tsaar Saltan van Rimsky-Korsakov, dat vanavond in première gaat in De Munt in een regie van Dmitri... Zeg jij het nog eens?
Tscherniakov, en voilà. Gedirigeerd door Alain Antinoglu.
Goed. Ik kreeg net bericht, het is nog niet helemaal bevestigd, maar het is zo goed als zeker dat dramaturg en regisseur René Polesch de Volksbühne in Beglijn gaat leiden. En daarmee wordt hij dan officieel, als het allemaal bevestigd wordt, natuurlijk de opvolger van Chris Dercon. Toeval wil dat Chris Dercon zijn opwachting maakt in Grand Palais in Parijs en dat Chantal Patin op dit eigenste moment, denk ik ongeveer, hem aan het interview is en dat u, dames en heren, het resultaat van dat gesprek donderdag in de laatste Pompidou kan horen. Voilà. Toeval bestaat niet. Christophe Vekeman,
ja.
Ben je klaar voor je laatste bespreking van het seizoen?
Ik ben er helemaal klaar voor. Ja. Ja, en dat gaat over aanvulling op het leven van Barbara Loden. Dat is het jongste boek van de Franse Nathalie Léger. Die schreef eerder al een essay in boekvorm over Samuel Beckett. Een naam die wellicht een ietsje bekender in de oren zal liggen dan die van Barbara Loden. Daarom enkele biografische notities. Barbara Loden, die heeft dus echt bestaan. Hè. Die kwam ter wereld in 1932. Die werd in 1967 de tweede echtgenote van Elia Kazan. Regisseur van onder veel meer A Streetcar Named Desire, On the Waterfront en het filmdebuut van James Dean, East of Eden. Zelf acteerde zij in films en toneelstukken als bijvoorbeeld Arthur Miller's After the Fall, waarin zij het op Miller's ex-echtgenote Marilyn Monroe gebaseerde personage Maggie voor haar rekening nam. Zij stierf heel jong aan kanker op 48-jarige leeftijd, maar alvorens dat te doen realiseerde zij haar belangrijkste wapenfeit door de hoofdrol te spelen in het door haarzelf geschreven, door haarzelf geregisseerde Wanda. Wanda, dat is een film uit 1970 die ondertussen de status van een echte cultklassieker heeft verworven. Onder meer Marguerite Duras is er helemaal dol van, of was er helemaal dol van. En die kan je, die film, deze dagen integraal op YouTube bekijken.
Ja, ik ben eens gaan kijken.
Ja, ik ook.
Ja.
En ja, je zal het bevestigen. Het is zo'n typische arthouse film.
Weinig dialoog.
Weinig dialoog, weinig personages en uiteraard van begin tot eind generiek geen noodmuziek, zoals dat natuurlijk hoort. Dus ja, als je je de moeite wil besparen, kan jij ook terecht bij Nathalie Léger. In dit boekje gaat zij die film heel uitvoerig navertellen, scène na scène becommentariëren. En zij zegt, ja, dat blijkt daaruit, echt gefascineerd door die print. Een fascinatie die is ontstaan toen zij de opdracht kreeg om voor een filmlexicon een heel eenvoudig lemma te schrijven over die film. En die redacteur die het daar vroeg, die zei aan de telefoon naar verluid, ja, je hoeft daar niet te veel werk van te maken, een paar regeltjes en het is klaar. Waarop Nathalie Léger, want zo iemand blijkt zij dus te zijn, maandenlang ging besteden aan de reconstructie van dat leven van Barbara Loden. Met mensen ging praten, bibliotheken ging afschuimen, naar Amerika afreisde, naar Pennsylvania, waar de film zich afspeelt, en uiteindelijk de vergeefsheid van al haar ondernemingen gepareerd zag door de goede raad van een documentairemaker die haar zei, bedenk het. Het enige wat je moet doen, is het bedenken. En het resultaat van die goede raad, dat is dus aanvulling op het leven van Barbara Loden. Een boek dat min of meer dezelfde beweging maakt als die film Wanda, waarin Barbara Loden immers een soort van onmogelijk zelfportret ging vervaardigen aan de hand van een vrouw, Wanda, die in het echte leven Alma Maloney heette, die zij louter kende op basis van een krantenbericht. Dus zij las een stukje in de krant en daarover schrijft Nathalie Léger het volgende. Een vrouw was veroordeeld, dus dat is die Alma Maloney, hè? Een vrouw was veroordeeld voor een bankoverval, haar medeplichtige was dood, ze had in haar eentje voor het gerecht moeten verschijnen. Toen ze tot 20 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, bedankte ze de rechter. En het was via deze vrouw dat Barbara Loden, die naar eigen zeggen geen groots verhaal te vertellen had van zichzelf, toch zichzelf ging uitbeelden, min of meer, zoals nu die Franse schrijfster Nathalie Léger zichzelf gaat portretteren door Barbara Loden te gaan bedenken, of in ieder geval Barbara Loden een extra levensverhaal te schenken. Een verhaal dat min of meer, in welke mate meer of minder durf ik eigenlijk niet te zeggen, door Nathalie Léger is verzonnen. En het is een verhaal dat vertelt over de dunne grens tussen heldendom en slachtofferschap. Een verhaal dat vertelt over de bijna onoverkomelijke moeilijkheden die soms de vrijheid met zich meebrengt. Herinner je die Alma Maloney bedankte, de rechter, mm-hmm, voor die gevangenisstraf. Het is een verhaal dat vertelt over het feit dat afhankelijkheid soms te prefereren valt boven onafhankelijkheid. En als je dat zo zegt, dan kan je goed begrijpen waarom de feministen in 1970 moord en brand schreeuwden over die film. Daar echt door gechoqueerd waren. Dit was een film, een portret over een passieve vrouw die koos om te worden onderworpen aan andermans verlangen. Dat was dan die echte bankovervaller. Zij schikte zich helemaal, heel haar leven, ten dienste van hem. En bovendien bleek die vrouw ook nog eens tot overmaat van onbegrijpelijkheid van die slavenrol te genieten. Dus daar konden de feministen niet bij. Nathalie Léger, echter op haar beurt, die ondervindt heel weinig moeite, blijkbaar, om zich te vereenzelvigen met Barbara Loden. Dus ook met Alma Maloney.
Dat wordt ingewikkeld, hè?
Het is niet gemakkelijk. Ik citeer even om het misschien te verduidelijken hoe zij het zelf aanvoelt. Ooit nam de man, schrijft Nathalie Léger, van wie ik hield, me mijn kennelijke willoosheid tegenover andere mannen kwalijk. Hij kon niet begrijpen dat het moeilijk was om nee te zeggen, om het hoofd te bieden aan iemands wens en te weigeren. Moeilijk en wellicht zinloos. Waarom begreep hij de soms bittere noodzaak niet je te schikken naar de eis van de ander, om daardoor beter te kunnen ontsnappen? Blijft eigenlijk moeilijk. Het is geen evident boekje. Het is zelfs niet evident om te gaan aanduiden wat het hier nu juist betreft. Is dit nu een roman? Is dit een autobiografisch geschrift? Is dit een essay? Maar in elk geval, en dat kan ik wel zeggen, Nathalie Léger's toon van zeer serieuze toewijding, haar compromisloze, opvallend amodieus aandoende intellectualisme dat zij 100 pagina's lang tentoonspreidt, haar eruditie, haar elitaire, avontuurlijke schrijfstijl, gekoppeld aan recht voor de raapse bekentenissen als ik hou niet van jonge mannen, ik zou niet willen sterven in het gezelschap van een jonge man. Al die dingen samen maken lectuur wel degelijk de moeite waard, al is het dat. Mag duidelijk zijn, dit is geen strandlectuur. Ik wil u, de luisteraar, niet mee naar Benidorm sturen. Dat mogen duidelijk zijn. En ik zeg dit natuurlijk, Nicky, je gaf het er net al aan. Dit is mijn laatste boekbespreking voor de zomer, wat echter door mijzelf geen reden wordt gevonden om de, althans volgens Nathalie Léger, laatste woorden van Barbara Loden op haar sterfbed te citeren. Die waren namelijk shit, shit, shit. Dat gaan we dus niet zeggen, want if the good lord's willing and the creeks don't rise, ben ik in september terug om verder te praten en te lezen.
Ja, heel graag, Christophe. Aanvulling op het leven van Barbara Loden van Nathalie Léger is uit bij Copernic. Christophe, heb je al boeken opzij gelegd trouwens voor de zomer? Je gaat niet naar Benidorm, dat ga je me niet wijsmaken, maar...
Ik ga naar Texas, dus okay. Daar horen natuurlijk boeken over Texas en country muziek.
All right. Bedankt voor nu en het voorbije seizoen. Hier raken we mij kwijt van Bert van Raamdonk, is uit bij Polis. Bert, nu zondag wordt in Rotterdam zowel de C.S. Burringprijs als de Grote Poëzieprijs bekendgemaakt. Volg je dat?
Van op een afstandje, ja.
Heb je favorieten?
Nee. Dat lijkt me het veiligste antwoord om dat te zeggen.
Niet twijfelen, hè?
Ik zal niet twijfelen.
Je hebt redelijk wat vijanden gemaakt, denk ik. Deze.
Zeker in het Westveld.
Gaat hierbij laten.
In ieder geval bedankt om langs te komen, Bert van Raamdonk. En veel succes met het schrijven van gedichten. En wie van opera houdt, die moet vanavond naar De Munt voor het sprookje van Tsar Saltan. Goedroen, jij kan het warm aanbevelen.
Natuurlijk, en het is wachten op de recensie van Sylvia.
Ja, morgen vroeg al.
Ja.
In Espresso. Het sprookje is in een regie van Dmitri Tsjernjakov. Het is meteen ook de laatste opera van het seizoen in De Munt. Vanavond première, maar als u geen tickets hebt, dan kan u nog tot eind van de maand gaan kijken.
Of 27. 20 juni op de radio.
Voilà, goed doen, wat weet jij veel. Oh. Enfin, wij zijn morgen terug en dan heb ik het onder andere over Buckminster Fuller. Mocht die naam u niet meteen iets zeggen, dan kan u hem misschien al eens googlen ter voorbereiding kwestie. Ja, dat u mee bent morgen. Dankjewel iedereen hier aan tafel. Graag tot morgen. Ciao.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.